106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom, luisteraars, hier op deze 12e januari om 12 uur. Met een uurtje van Kerk in Delft Radio. En we zitten hier gezellig met elkaar met vaste en vertrouwde gezichten. Hierbij met Ankie Smit tegenover mij. Met René Strengel naast mij.
Ja, goedemiddag.
Welkom allemaal.
Ja, en luisteraars, fijn dat u luistert.
Ja, we zijn al een beetje in het nieuwe jaar zijn we erbij. De meeste nieuwjaarsrecepties zijn nu wel achter de rug.
Ja, ik heb er nog één hoor, volgende week.
Oké. Okay. Ja. Maar mocht u ons nog niet gehoord hebben, wij wensen u allemaal een heel gelukkig nieuwjaar toe. Ja. En de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Wat gaan wij in dit uur doen?
Van alles.
Vertel.
Fred, jij had in ieder geval als onderwerp binnengebracht dat er nogal wat discussie is over een artikel wat uit Amerika is overgewaaid en wat door een aantal voorgangers uit ook protestantse kerken is ondertekend. Wat gaat over transgender, homoseksualiteit en dergelijke. Daar wilde je even aandacht aan geven.
Ja, daar gaan wij dit uurtje eventjes over hebben. De Nashville-verklaring, die was dan een opschudding. Zo hier, meteen in het begin van het nieuwe jaar.
Ja, in het begin van deze week, in feite.
Ja. En verder hebben we natuurlijk het over goede voornemens. En ik heb in ieder geval een krantenknipseltje meegenomen waar ik het gewoon ook even wilde melden. En ook even met jullie over wilde hebben.
Ja, en wat niet een voornemen is, maar in de planning staat, is de week van gebed. Gebed voor de eenheid van de kerken. Kan wel wat gebed gebruiken ook.
Dat denk ik zeker.
En het begint 20 januari tot en met 27 januari. En de Delftse kerken geven daar gezamenlijk invulling aan.
Okay.
Op deze uitzending in dat nieuwe jaar dat 2019 heet. Ja, wil ik toch nog eens even stilstaan bij goede voornemens. En goede voornemens hebben we wel of niet. En soms komen we ze na en soms zijn ze na één week alweer in de prullenbak verdwenen. Dit stukje papier, een stukje krantenknipsel wat ik uit de Volkskrant knipte, dat is nog steeds op mijn tafel, omdat daar een aantal goede voornemens in staan van Aleid Truijens. Zij is columnist van de Volkskrant. En met name het laatste stukje daarvan, het gaat overal over, al die voornemens. Maar dat lees ik even voor en even bij jullie ook neerleggen wat je daarin aanspreekt. In 2019 worden alle zieke kinderen beter. En vooruit, ook de volwassenen. Hebben mijn ouders het leuk daarboven? Is bejaard zijn geen ziekte en hoeft niemand klaar te zijn met het leven? En is de dood niet de simpelste en goedkoopste oplossing? Strijken de goden over hun hart? Drinken we wijn uit schuimende roemers en dansen we uitgelaten de horlepiep? Krijgt de twijfel gelijk? Tel ik mijn zegeningen? En heeft de liefde het laatste woord. René.
Ja, ik moet even terugdenken aan het stadsgesprek wat we onlangs hadden in de Nieuwe Kerk over de positieve kant van het oud zijn.
Ja.
Komt hier ook een beetje
ja,
terug.
Ja, komt hier ook inderdaad aan de woorden.
Waarin, hoe heet ze nou die
spraak? Marjan Berk.
Marjan Berk. Op een hele humoristische wijze eigenlijk liet zien hoe zij zich staande houdt. Als ouderen en eigenlijk heel sterk meegaf van probeer ook gewoon het positieve te zien. En, mijn wens is wel dat we in Delft daarin ook ouderen ook echt zien. En dat ze zich gezien weten en ook die omslag kunnen maken.
Ja.
Als ze misschien denken van alles wordt minder. Ja. Het is ook niet makkelijk.
Ja. En wat je bij ouderen ook wel eens hoort, hè, van ja, ik tel niet meer mee, nou ja, laat mij maar doodgaan.
Ja.
Ja. En zo moeten we toch niet met elkaar verder denken.
Nee, en dat is denk ik best wel veel eenzaamheid.
Mm-hmm. Zeker, ja.
Ook niet makkelijk om je deur uit te komen als je niet weet naar wie je toe moet gaan.
Zeker, ja. Maar,
ik hoop dat we elkaar meer gaan zien in Delft, wat dat betreft. En ook gewoon je buurman, je buurvrouw.
Goed voornemen ook, eigenlijk. Fred, wat haal jij eruit?
Ja, ik moest eventjes denken over die goede voornemens en dat je makkelijk je buurman even aanspreekt.
Ja.
Hoe wij oud en nieuw vierden, zeg maar. En dat al de vuurwerk zo allemaal de lucht in ging. Mm-hmm. En ik ben zelf ben ik niet zo'n... vind het leuk om naar te kijken, maar liefst dan op een afstandje. En wat mij opviel was dat er dit jaar... dat wij na een tijdje eventjes binnen naar het vuurwerk hadden gekeken en naar buiten gingen. En dat er voor de rest niemand zo eventjes langs komt om je eventjes een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Zoals dat vroeger was, dat de hele straat ja. op de stoep stond. En dat je elkaar dus inderdaad gelijk al de beste wensen kon geven.
En,
ja.
en dat kan ik mezelf ook wel verwijten. Dat ik denk van nou, ik had naar het groepje toe moeten lopen waar ze precies met vuurwerk bezig waren. Maar ik dacht van nou, dat vind ik net even een beetje te eng. Al dat vuurwerk erbij. Maar ik denk bijna wel dat dat een soort met trend aan het worden is. Of een tendens is, zeg maar, in de samenleving. Dat we zozeer op onszelf leven. En dat we een soort met muurtje om ons heen bouwen. En zeggen van nou, hierin zijn wij veilig. Mogen wij alles doen wat wij willen. Maar dat we soms nog eventjes de ander niet zo snel eventjes toespreken of eventjes de hand schudden erbij.
Ja.
En hetzelfde zag ik toen ik het een van die oudejaarsconferences van Guido Weijers zag. En hoe hij dat ook vertelde. Op dat podium ook zo zag staan dat er telkens een grotere muur werd gebouwd. En dat we allemaal wel iets willen pakken. Zo, maar we mogen het eigenlijk niet. En dat eigenlijk die muur zo afgebroken moet worden van doe gewoon en ga gewoon er eventjes op af. En nou, dat vind ik het idee van, nou, laten we dan eventjes die glazen klinken en doe dat gewoon met elkaar.
Ja, want het begint toch met dat soort gewone momenten.
Ja.
Zeker. Ja. En die muur van Trump, die moet er ook niet komen. Dat voeg ik nog even toe. Want dat is ook inderdaad een scheiding.
Nee.
Goed. Dat waren inderdaad wat mij betreft goede voornemens.
Wat, trekt jou zelf aan in het hele stuk?
Ik moet zeggen dat krijgt de twijfel gelijk. Daar had ik ook wel wat mee. Ik vind, vroeger wist ik alles heel zeker. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft, als je ouder wordt, dan ga je ook wat meer twijfelen. Soms tenminste, dat geldt voor mij. En ik vind dat eigenlijk ook wel weer een hele goeie. Dat je met elkaar in gesprek kunt blijven. Dat je, als je twijfelt, kun je met elkaar blijven praten ook, denk ik. En dat is een groot voordeel, denk ik.
Ja, je moet opgeven dat je allemaal gelijk hebt en de waarheid.
Nou ja, soms kan je zeggen van, op dit moment denk ik er zo over. Mm-hmm. Dit is even mijn gelijk op dit moment. Mm-hmm. Maar blijf wel in gesprek.
Ja. Je merkt op het moment ook in het politieke landschap dat groepen waar je het niet mee eens bent vaak ook heel erg meteen gelabeld worden.
Ja.
Dat is de elite. Of dat zijn de populisten.
Ja.
Of GroenLinks, die linkse milieurakkers. En blijkbaar ben je dan uitgepraat als je iemand zo gelabeld hebt.
Ja, klopt. Ja.
In de afgelopen week, afgelopen zondag, toen was er al een eerste viering, een zoekdienst.
Yes.
En die zoekdienst die ging ook precies over dit thema waar we nu eventjes hebben. Ja. Over dat wens, hè? Wat wens ik je toe?
Ja, ik wens jou. Ja. Was het thema.
Wat leuk.
En wat kwamen daarvoor wensen naar voren?
Het ging, viel me op dat het meeste wat gewenst werd aan elkaar de gezondheid was.
Ja.
Ja.
En we wensen je het beste
voor
2019. Dus het was ook echt een nieuwjaarslunch. Dus het was gezellig, het was rustig, maar het was heel gezellig met elkaar. Ja. En we zijn gewoon aan tafel blijven zitten. En daar hebben we ook een soort dienstje bij gehouden. En wat ik daarbij heb aangegeven van bij alles wat we wensen, is het ook mooi dat we met Gods zegen 2019 in mogen gaan.
Ja.
Dat zeg maar, zoals de Bijbel begint met Gods zegen en ook als het ware eindigt. Het eerste en het laatste woord. Het goede dat God ons toewenst. Dat dat ons draagt ook in een nieuw jaar. Dat was de strekking van het verhaal wat ik erbij hield. En nou ja, dat gaf ook wel een stukje diepgang, zeg maar, aan het geheel.
Ja.
Ja. Dus het was leuk. Ja.
Zoals men in Friesland altijd zei, volle lok en zijn. Veel geluk en zegen.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Yeah.
Nou, verder we meteen ook deze vrolijkheid erbij. Gospel gaat over de vrolijkheid erbij. En dan gaat het over de blues en de soul, zeg maar. Dan gaat het ook over het gevoel erbij. Maar het gevoel van het nieuwe jaar, zeg maar, wordt meteen ook voor de kerken weer. En krijgt het weer een. Wordt de kerken in een beetje donker daglicht komt te staan. En dat heeft te maken met die Nashville-verklaring. Die afgelopen week, zeg maar, zoveel losmaakte. De Nashville-verklaring.
Waar gaat het over?
Bracht in ieder geval mensen los dat ze zeiden van nou. Hier schrijven vooral orthodoxe predikanten, onderschrijven dit. En het gaat dan over een verklaring waarin mensen zich voelen van wij mogen geen homo zijn. En daar komen meteen reacties uit. Je mag best homo mag je zijn, je mag best uit de kast komen, maar je mag
maar
het dan
niet praktiseren.
Ja.
Ja. Niet trouwen.
Nee, maar niet de liefde bedrijven.
En dat is een uit Amerika overgekomen document, heb ik begrepen.
Ja,
dat?
In Amerika is het opgesteld meer in de conservatieve evangelicale hoek.
Ja.
Vrij breed onderschreven. Ik las een getal van 12.000 of zo. Dat is wat anders dan die paar honderd hier in Nederland.
Mm-hmm. Maar goed, Amerika is ook vele
het is ook
malen
veel
groter
land.
Natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja.
En hier is het vanuit een reformatorische jongerenorganisatie opgepakt. Iemand heeft het vertaald. En al zeg maar handtekeningen of reacties verzameld. Mm-hmm. Ze wilde het eigenlijk niet publiek maken, maar het kwam publiek. En heeft meteen dus voor ophef gezorgd.
Ja. Mm-hmm.
Ja. Wat moet je daar nou mee?
Ja.
Ja, ik vind het heel onverstandig om iets wat zo kwetsbaar is. Zeg maar de geaardheid mm-hmm. van mensen. Hoe gaan we daar met elkaar om in kerken? Er zijn verschillende meningen. Er is gesprek over. Mm-hmm. Dit is een soort van met olifantenpoten er doorheen walsen.
De twijfel is er dan ook niet meer.
En polarisatie.
Uit dat document, hè? Van, ja. Er is geen twijfel. Zo is het. En zo moet je je gedragen.
Ja. Nou ja, dat vond ik wel lastig aan dit document. Mm-hmm. Ik snap dat je positief wil spreken over het huwelijk.
Ja. Ja.
Dat is denk ik de eerste insteek. Allereerst iets positiefs. Maar ondertussen wordt bijvoorbeeld gezegd, iedereen die er anders over denkt, die vindt dat er ruimte is voor het homohuwelijk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er wordt meteen het woord zonde gebruikt. Dat gaat wel heel ver. Dan maak je het gesprek meteen dood.
Ja. Het hele document is opgesteld in artikelen erbij, waar telkens gezegd wordt van wij bevestigen dit en dat, en wij ontkennen hoe een bepaalde uiting ervan.
Mm-hmm.
Wat mij zeg maar het meeste raakte erbij, dat al deze dingen verklaard worden en besproken worden vanuit een soort met ordening van de schepping. Zo zit de schepping in elkaar. En omdat de schepping zo in elkaar zit, is er geen ruimte voor mensen die homo zijn of mensen die
zich anders voelen.
Ja, en het wordt ook verondersteld dat homoseksualiteit of transgender of wat je ook bent, mm-hmm. een identiteit is die je jezelf aanmeet in dat document. En dat is natuurlijk heel erg een harde uitspraak ten opzichte van iedereen die op een bepaald moment erachter komt van hé, ik heb gevoelens, iemand van hetzelfde geslacht en daarmee worstelt. Om dat op zo'n manier te stellen, dat klopt denk ik niet. En het is ook heel onpastoraal.
Ja.
Ja. Als ik dat woord mag gebruiken, pastoraal betekent eigenlijk dat je echt zorg draagt voor elkaar.
Ja.
Zo draag je geen zorg voor mensen die daarmee worstelen.
Het is een slag wel in het gezicht voor al die mensen die juist worstelen met ook de gevoelens erbij. En met moeite, zeg maar, daar openlijk voor uit te durven te komen dat ze homo zijn of transgender. En dat je dan meteen teruggeslagen wordt. Zo van, nee, dat past eigenlijk niet.
Je hoort niet bij ons.
Nee.
Tenminste, die indruk kreeg ik toen ik erover las. En
maar ook degene die er anders over denken, horen niet bij ons. En dat vind ik wel ver.
Is dat ook zo? Oké. Okay. Ja.
Er wordt verontschuldiging gemaakt voor het feit dat er verschillende meningen zijn. Maar dat impliceert natuurlijk dat jouw mening... Juist.
Maar dan worden er dus weer muurtjes gebouwd eigenlijk waar ik van zeg, ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf spreken, die muurtjes hoorden niet te zijn. Je moet met elkaar wel in gesprek blijven.
Ja,
je moet wel elkaar zien als mens.
Ja, en wat ik begrepen heb van mensen die het ondertekend hebben. Ik heb niemand gesproken hoor, maar wat je hoort in de... Ik lees ook een christelijke krant. Is dat veel mensen het ondertekend hebben. Meer vanuit het gevoel van we willen opkomen voor het huwelijk als iets... Een verbinding tussen man en vrouw die, waar je niet zomaar mee moet rommelen. Dus niet zozeer tegen iets, maar voor iets. Maar ik denk dat niet iedereen zich gerealiseerd heeft hoe dit document dan ook meteen gevoelens oproept van dat het ergens tegen is.
Ja.
Wat zou nu een juiste stap zijn voor kerken om hiermee om te gaan?
Nou ja, ik denk sowieso verstandig is wat bijvoorbeeld de protestantse kerk gedaan heeft. Dat de scriba heeft, op een genuanceerde manier afstand heeft genomen van deze verklaring. En ook heeft gezegd van ja, het is een ongenuanceerd document. En dat is binnen de hele discussie en binnen de gevoeligheden eromheen. En richting mensen die ermee worstelen, is het gewoon niet verstandig om het op zo'n manier naar voren te brengen.
En ik denk voor alle mensen die lid van een kerk zijn of pastoraal bezig zijn. In ieder geval bij de mensen waarvan ze denken van daar zou het wel eens gevoelig kunnen liggen, zo'n document. Omdat gewoon het contact is even mee te zoeken van hoe is dat bij jou gevallen? En ook de verzekering geven dat je er gewoon nog best bij hoort als je homoseksueel bent.
Laten we dan de stap nog eens eventjes maken richting Delft. Wat zouden jullie nu als stappen zien voor de Delftse kerken?
Ja, ik weet niet of je nu in de actualiteit specifieke stappen moet zetten, maar meer in het algemeen sowieso laten voelen aan mensen dat ze erbij horen en welkom zijn.
Ja.
Kijk, het meest verbazende vind ik altijd dat als er reacties zeg maar, zijn over hoe kerken zich profileren, dat vaak wel deze kanten van kerk zijn, zeg maar, vaak naar voren komen.
Ja.
En van zo staan wij en dit kan niet. Terwijl er weinig kerken zijn die zich profileren van, nou, dit kan allemaal wel. En hier staan wij open voor.
Ja.
Nu zijn er in het land wel een aantal kerken, heb ik al gezien in de media, die gezegd hebben van wij hangen de vlag, de regenboogvlag hangen wij buiten. Vroeger was de regenboogvlag gewoon een regenboogvlag. In de afgelopen jaren is dat het teken geworden van de hele LGBTHI-beweging, zeg maar, erbij. Zou zoiets een stap kunnen zijn? Of maken we hier juist, of moet je juist zoeken binnen dit geheel naar de verbinding tussen kerken?
Ja, ik zou voor de verbinding zijn en niet meteen bij deze stellingname er weer een forse stellingname tegenover zetten. Maar
ik denk misschien toch beide. Dat je inderdaad de verbinding moet zoeken. Maar dat de vlag uitsteken misschien ook wel een mooi symbool is. Waarmee je iets laat zien. Ja, nou. Het wordt, ik bedoel, het is ook... twijfel nog.
Ja, maar dan laat je ook iets zien waarvan je ook weet van, ook in eigen gelederen zijn de mensen die daar ook weer anders over denken.
Ja, dus absoluut.
Dat maakt het wel lastig.
Ja. Ja.
Ik ben een beetje beducht voor ferme standpunten op dit terrein.
Ja.
Nou zijn er een aantal gemeentes, wijkgemeentes, waar al lang, zeg maar, een homohuwelijk worden ingezegend, zeg maar. En dat staat niet bovenaan, zeg maar, prijkt dat of zo op een website of op je deuren van hier is dat mogelijk. Maar in dit geval zou het een mogelijkheid kunnen zijn om te zeggen van nou ja, zo breed is de kerk, zeg maar, ook, zeg maar, om het hele spectrum wat te kunnen laten zien.
Ja, je merkt snel dat juist in de beeldvorming dingen ongenuanceerd overkomen. Onlangs is ook in de protestantse kerk, de synode, discussie geweest van gaan we de formulering van wat een huwelijk is aanpassen. Is gekozen om dat niet te doen. Om daarin rekening te houden met mensen die daar anders over denken. Ik kreeg meteen een reactie van iemand, ja, de protestantse kerk, daar mag je als homo niet trouwen. Maar dat ligt dus genuanceerd.
Ja.
Dat kan in de ene gemeente wel, in de andere niet.
Ja,
ja, dat is per wijk.
En dat is een verhaal wat denk ik voor veel mensen te ingewikkeld is.
Ja.
Het beeld ontstaat van, oké, jullie zijn tegen homo's.
Precies. Ja. Dus dat is in de protestantse kerk is dat zo verdeeld dat iedere kerk mag zelf beslissen of zij in een inzegening van een homohuwelijk, of zij dat akkoord vinden, of dat ze dat niet doen. Net zoals ze het ook mogen zeggen rond kinderen aan het avondmaal.
Ja.
Of rond vrouwen in het ambt.
Ja. Pluriformiteit noemen ze dat met een heel mooi woord. Maar soms maakt het dat ook wel heel vaag.
Ja, maar het alternatief is ook niet altijd aantrekkelijk.
Nee. Maar goed, we komen er nog niet uit. En voorlopig is dit wat we erover kunnen zeggen, denk ik.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe het verder in Delft valt. En wat er verder nog mee gaat gebeuren.
En nu kijken wij eraan, zeg maar, rond protestantse kerken, noemen we het eventjes erbij. Maar dit is natuurlijk een iets wat ligt rond het hele kerkelijke vlak, zeg maar.
Mm-hmm.
Ook mensen uit in Amerika zijn er ook mensen uit katholieke kerken die erop gereageerd hebben. Mensen uit evangelicale kerken erbij. Ook denk ik in Nederland is dat zo dat het uit verschillende soorten kerken, zeg maar, komt. Dus nou ja, als wij hier in kerk in Delft radio zitten te praten, hebben wij vertegenwoordigen we de hele kant van dat hele spectrum, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het wel belangrijk dat zeg maar, onze luisteraars, u thuis, weet van hier wordt gewoon heel verschillend over gedacht in de kerk. En je kan het niet afdoen met christenen zijn dus tegen dit of tegen dat. Wat dat betreft, ja, dit is imagoschade voor de kerk. Maar
ja,
wat wij kunnen doen is wel blijven uitleggen dat.
Maar als je het in de media kijkt en landelijk, zeg maar, dan is het. Dat is voor een gewone burger is bijna niet uit te leggen van nou, hoe kan het nou wat. Hè, het zo, de ene kerk dat wel vindt en de andere kerk niet.
Ja.
Want jullie zijn toch gelovig en het gaat erover diezelfde God, gaat het.
Ja.
Dus hoe kan je nou zien dat er nou één God, zeg maar, op zo verschillende manieren bekeken wordt?
Nou ja, dat heeft toch voor een groot deel te maken met dat we christenen hun geloof baseren op een boek van 2000 jaar en langer geleden. En daar zit altijd dus, hoe interpreteer je het, bij.
Okay.
En de interpretaties lopen uiteen. En daar is het belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te zijn.
Ja.
En daarin niet elkaar te verketteren.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ja, we praten nog eventjes over die Nashville-verklaring die juist zoveel stof doet opwaaien, zeg maar. Omdat mensen zich meteen, vooral homo's en transgenders, zich uit de kerk getrapt voelen. En gaat het over gevoel, gaat het erbij. Maar het gaat ook over iets wat er dieper onder zit. En dat is vaak hoe je dan die Bijbel uitlegt. En is dan een verhaal, zeg maar, over een scheppingsverhaal waar veel aan gezegd wordt. Van God heeft de schepping zo gemaakt en het ook zo geordend. Is dat nu het is daarmee meteen alles gezegd? Of kan je ook op andere manieren naar zo'n scheppingsverhaal kijken? En hoe kijk jij naar een scheppingsverhaal?
Nou, ik denk dat, wat mij betreft, zegt het scheppingsverhaal wel veel over hoe God het leven bedoeld heeft.
Mm-hmm.
Ja, discussie van in hoeverre zeg maar 6 dagen schepping enzovoort letterlijk neemt, dat is een ander punt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het een diepe, ook veel over het mens zijn zegt, dat God zegt man en vrouw. Verbindt jullie aan elkaar en jullie zijn bedoeld om, zeg maar, mijn liefde te weerspiegelen in deze wereld, in jullie verbintenis. Dat is denk ik de positieve bedoeling van het huwelijk. Aan de andere kant zie je dat culturen zich ontwikkelen. Dat zie je ook in de Bijbel. Culturen ontwikkelen zich. Wat bij Abraham normaal is, dat hij die 2 vrouwen heeft. Dat is in de tijd van het Nieuwe Testament al niet meer normaal. Dus je ziet dat dat het verhaal van God dus ook in die zin met de mens meegaat. het stuurt. Mm-hmm. En het wordt ook spannend van, gaat dat nog door? Gaat God ook mee met de verandering die wij in onze tijd beleven?
Dus is de vraag zit erin of iets, zeg maar, eens zo geschreven is en altijd, zeg maar, buiten culturen, zeg maar, vaststaat en dat je daarop kan berusten en zeggen van, hier staat het in de Bijbel. Zo is het. Of dat de Bijbel met alle verhalen die erbij, of dat een soort met cultuur geïnspireerd of dat een cultuurlaag, zeg maar, in zit, die ook van tijd tot tijd weer wisselt.
Ja, ik vind het te ver gaan om te zeggen, alles is cultuurgebonden. Dus je kan je zomaar afdoen van wat er in de Bijbel staat. Dat is van die tijd. Het blijft altijd zoeken naar van wat zit er in, inderdaad, van wat God nou echt bedoeld heeft. Maar je moet altijd ook realiseren van, we hebben het hier over teksten van 2.000-3.000 jaar geleden.
En in hoeverre kenden ze in die tijd, zeg maar, homoseksualiteit zoals wij dat kennen.
En als je homoseksualiteit in de Bijbel ziet, althans, dat woord komt niet voor, maar als er gesproken wordt over de omgang van mensen van hetzelfde geslacht, wordt dat gesteld in het kader van hoe ze in tempels van de heidense godsdiensten, dus waar goden vereerd werden, hoe ze daar, zeg maar, losgingen. Ja. En dat kan je, denk ik, niet één op één leggen op de serieuze manier waarop mensen nu soms een verbinding aangaan met elkaar. Nee. Ik heb er niet het antwoord op hoe het dan precies wel moet, moet ik zeggen. Ik vind het een lastig onderwerp.
Ja.
Maar
ja, ik kijk soms wat anders richting een scheppingsverhaal. Omdat ik zie je als een, niet als het beginverhaal, maar als iets, vooral een verhaal wat geschreven is in die tijd dat het hele volk weggevoerd was in de ballingschap.
Ja, want het
ballingschap
is inderdaad in het ballingschap geschreven. Daar wilde ik inderdaad ook even op aansturen. Ja. Ik zie het, zeg maar, het scheppingsverhaal eigenlijk als een verhaal wat tussen al die andere godsdienst en alle andere volken, het volk wat in ballingschap zat, overeind moest houden. Je moest uiteindelijk toch gaan vastleggen wat je nou met elkaar geloofde. En er was natuurlijk geloof, maar er moest ook wat vastgelegd worden. Ja. En ik denk dat het scheppingsverhaal een prachtig verhaal is. Een verhaal. En dat je het ook zo moet zien. Ik zie het niet als de werkelijkheid, de realiteit, zo is het gegaan. Maar het is een mooi verhaal. En daar komen mensen in voor. Ja. Een man en een vrouw. En die gaan inderdaad met elkaar een verbintenis aan. En ik denk dat heel veel, zo ook nieuwtestamentische verhalen, ook in een bepaalde cultuur geschreven zijn. En ik denk dat God er eigenlijk altijd is. Welke cultuur, welke tijd ook. En dat we zelf met elkaar in gesprek moeten blijven over hoe je met respect met elkaar blijft omgaan. En dat dat is wat God van ons vraagt. En in respect is niet alleen maar even zeggen respect. Nee, dat gaat vanuit je hart en vanuit je ziel. En soms ook vanuit je tenen moet het komen. Maar het betekent wel dat je elkaar moet blijven zien, blijven ontmoeten. En ik denk dat dat is wat een God, Jezus, heeft bedoeld met deze wereld. En dat, daar hebben wij ook een opdracht in.
Dus voor jou ligt in ieder geval, bij schepping ligt ook meer als een verhaal, zeg maar. Ja. Maar wel een verhaal, zeg maar, met een bedoeling zeg maar, erbij. Hoe God wel de wereld bedoeld heeft.
Ja, ik zit wel een klein beetje op een andere lijn, wat dat betreft. Ja. Ik denk wel, wanneer precies die verhalen geschreven zijn, de boeken van Mozes, zeg maar. Ik ben er niet zo zeker van dat dat pas in de ballingschap was. Dat is een theorie, maar ik denk dat die verhalen wel veel oudere wortels hebben.
Oh, dat zou misschien best kunnen. Mondeling, ja.
En voor mij is dan toch ook wel de Bijbel het boek waarin God ons laat zien hoe hij zijn weg gaat met de mensheid. Dus voor mij is het scheppingsverhaal wel, dit is wat God ons daarover kwijt wilde. Of je het nou precies letterlijk neemt of niet, daar kan je over twisten. Maar dus ik zie daar ook wel een goddelijke component in van. Door dat verzamelen, door al die verhalen heen, probeert God ons ook iets duidelijk te maken. En dan gaat het inderdaad in het scheppingsverhaal heel sterk over het feit dat we de wereld mogen zien als een wereld die gemaakt is door God. Dus, en het staat heel sterk tegenover het gevoel van veel mensen in die tijd, van dat ze omgeven werden door allerlei machten, de zon, de maan, de natuur, dat het allemaal bezield was, dat het allemaal dingen waren die je moest beïnvloeden om gelukkig te worden. Mm-hmm. En dan zegt het scheppingsverhaal van nee, er is één God, die heeft het gemaakt en hij leidt ons leven, hij leidt de geschiedenis. Je kan op hem vertrouwen en je hoeft je niet je best te doen om ten opzichte van allerlei machten in het reinen te komen.
Houdt hij zoals je nu zeg maar vertelt, houdt dat ook in dat er een bepaalde orde zeg maar is, een ordening zeg maar qua schepping, dat waar mensen aan voldoen moeten of mensen er niet aan voldoen kunnen? Of...
Nou, je ziet dat God wel heel duidelijk richtlijnen aan het leven meegeeft. Uh-huh. Ik grijp dan liever meer op de Torah terug dan zeg maar op een scheppingsordening. Uh-huh. God die sprekend zeg maar zijn weg gaat met zijn volk en hen ook een weg wijst. En geboden in de Bijbel zijn met name wegwijzers van leef nou zo, want zo komt het leven tot zijn bloei. Uh-huh.
En dat zie je dan bijvoorbeeld ook in de tekst van de 10 geboden? Of...
Ja,
ja,
is daar.
Een, ja.
Ik luister dat ook wel. We hebben meegemaakt een hele proces rond inzegening van homohuwelijk erbij. Mensen te gast gehad erbij en die zeiden van, nee, wie mag je inzegenen? God zegent, mensen mogen elkaar zegenen. Wij mensen mogen ook God zegenen erbij van een zegen. Dat is een omarmingsgebaar erbij. Dat is mensen dragen, is dat ook een zegen. Het goede toewensen. Hij las ook stukjes over hoe dan het was van man en vrouw, zei het, en dat je het geluk zeg maar vermenigvuldigt u. En hij legde dat voor zijn relatie met twee mannen bij elkaar. Legde hij uit van ik ben ook probeer ik mijn geluk te delen. En dat gaat, voor hem gaat het in vriendschap gaat dat erbij. En dat gaat soms in het omgaan met andere mensen. Gaat dat, en dat is een soort met een iets inclusievere manier van de uitleg, zeg maar. Dan dat het alleen gaat over de man en vrouw, zeg maar. Ja, heb ik een hele moeilijke tijd eventjes meegemaakt. Toen ik, vlak voordat ik ging theologie studeren, waar juist de strijd in een kerk, er was juist rond een dominee die homo was en een gemeente waar dat helemaal niet kon, zeg maar. En alle vragen erbij van hoe staat dat in de Bijbel erbij. Ik denk dat die liefde, zeg maar, die God geeft aan mensen en liefde in relatie, dat een grote ruimte moet hebben en misschien wel de grote dragende factor moet zijn. Mm-hmm. Onder het geheel, zeg maar. We ons daar mij niet moeten praten van, zo staat het in de letter. Juist in de ogen van de ander, denk ik, daar zie je ook waar God zit. En daar moet je ook God leren kennen.
Nou ja, de letter dient de liefde in zekere zin. Ja. Betekent niet dat je daarmee zomaar van de letter af kan maken. Nee. Mm-hmm. Van ik vind dat dit de liefde dient, dus ik luister niet meer naar de letter. Zo makkelijk, dan maak je het jezelf te makkelijk, denk ik.
Ja.
Maar ik denk, dit soort debatten blijven abstract als je het niet hebt over gewoon mensen die je persoonlijk kent, die met een worsteling zitten of die een weg kiezen. En ik heb vorig jaar predikanten gesproken die na heel veel geworstel en gebed tot de conclusie kwam dat zij met een andere vrouwenrelatie aan kon gaan. Ja. Ik ben dan bescheiden. Van, dat is jouw weg. Ik ga daar geen oordeel over geven.
Nee.
Maar dat beïnvloedt wel de manier waarop je er dan naar kijkt. Van, ja, okay. Iemand gaat op een heel integere manier die weg.
Ja.
Probeer dat wel te respecteren van elkaar en naar elkaar te luisteren.
Maar, Nou, we hopen dat zeg maar, dit gesprek zeg maar, ook een beetje bijdraagt aan zeg maar, die discussie, of eigenlijk aan dat gesprek zeg maar, voor die openheid.
Ja, en die laatste zin van die goede voornemens van 2019. Die misschien wel goed om die nog even te herhalen. En heeft de liefde het laatste woord.
In het laatste gedeelte van deze uitzending gaan we nog eventjes tijd maken om vooruit te blikken. En we blikken vooral eventjes vooruit naar de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Waar we net gehad hebben over dat alles een beetje zo uit elkaar kan liggen, zeg maar. Gaan we nu even kijken waar de kerken hier in Delft en ook internationaal, zeg maar. Want het is een internationale week. Klopt toch, René?
Ja, het heet officieel de Week van Gebed voor de Eenheid van Kerken. En ik durf niet eens te zeggen waar het initiatief vandaan komt. Maar volgens mij gaat het al terug van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. En is dat opgepikt door de ecumenische beweging. En is dat nu in Nederland, wordt het georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland. Dat is meer de evangelicale samenwerkingsgroep. Ja. Die organiseren samen in de Nederland de Week van Gebed.
Okay.
En er is ook altijd internationaal een thema. Dat wordt aangedragen door een kerk vanuit één land.
En waar komt het dit jaar vandaan?
Dit jaar vanuit Indonesië. Dus ze hebben gekozen voor het thema Recht voor Ogen. Een bijbeltekst die daarbij centraal staat is uit Deuteronomium 16. Zoek het recht en niets dan recht. En zij doen dat tegen de achtergrond van zeg maar wat zij zien. Indonesië is een land waar eigenlijk men een manier had gevonden om met elkaar samen te leven. Rijk, arm, verschillende godsdiensten, verschillende volken.
Ja.
Het is een mengeling van allerlei volken.
Nu onder spanning te staan.
Dat staat onder druk, onder andere door het kloof tussen rijk en arm aan het groeien is. Dus er wordt onrecht gedaan aan de armen, zeg maar. En er is ook meer polarisatie, met name vanuit de hoek van de islam dan tussen de verschillende godsdiensten.
Ja.
Radicale islam heeft daar best veel invloed en kerken voelen zich toch vaak in het gedrang daardoor.
Ja.
En de reactie is ook niet altijd even verheffend. Dus er is meer polarisatie en vandaar dat Indonesische christenen zeggen van wij willen aandacht voor het recht van mensen en voor de, zeg maar de verbinding die we met elkaar hebben. En dat willen we centraal zetten ook in de Week van Gebed. Dat heeft alles te maken met...
Als zij dat zo brengen, zeg maar, houdt dat in dat ze iets hebben staan van... jullie moeten voor dit en dit moeten jullie bidden in deze week. Wat geven zij, wat levert dat voor?
Volgens mij wordt er ook juist vanuit zo'n land materiaal aangedragen. Er is een schema gemaakt, hier van Nederland wordt het uitgebracht, een schemaatje met een gebedsthema voor elke dag.
Mm-hmm.
Vanuit dat thema Recht voor Ogen. En daarin worden ook gebedspunten die onder andere door de Indonesische kerk aangedragen zijn, worden daarin meegenomen.
Okay.
Dus de ene dag gaat het meer over bijvoorbeeld inderdaad hoe we met elkaar samenleven, de andere keer meer over armoede.
Het kan ook zijn over het recht van vrouwen, het kan ook zijn over het recht van kinderen.
Ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat dit jaar is ingedeeld.
Maar. En dat mag elke dag, zeg maar, mogen de kerken die eraan meewerken, die vullen dat aan en die zorgen voor hun eigen vorm.
Precies, ja. Waar we naar streven in Delft, en dat is denk ik sinds een jaar of 11 of zo, is dat elke dag een bijeenkomst is in zo'n week. En dat elke bijeenkomst wordt voorbereid door meerdere kerken samen. Zodat die iedereen...
Om die eenheid
te laten zien.
Vorm te geven.
En ook om, zeg maar, het is altijd wel spannend. Van je brengt dan ieder je eigen traditie mee, je eigen cultuur. En probeer daar nou met elkaar iets van te maken voor zo'n bijeenkomst. En dat betekent bijvoorbeeld dat het start met een ecumenische viering in de Sacramentskerk.
Ja.
Waar de Rooms-Katholieke parochia meedoet, maar ook Kerk Delfgauw, protestant, en ook de protestantse wijkgemeente Immanuel.
Okay.
Die hebben al jarenlang een traditie van zo'n ecumenische viering.
Wisselen die kerken of die met elkaar samenwerken, wisselt dat per jaar? Of?
Er zijn een beetje vaste coalitietjes ontstaan.
Ja.
En dat is ook ingegeven, niet alleen door... maar dat dat nu de gewoonte is, maar ook door de plekken in Delft, zeg maar.
Oké, een beetje wat dicht bij elkaar
zit. Wat dicht bij elkaar zit, ja,
is makkelijk
bereid het samen voor. En dat is dan ook, daar zorg je ook een beetje dat voor spreiding, zeg maar, in Delft.
Ja. Ja. Geeft dat ook een hele variatie aan verschillende soorten vieringen? En kun je daar wat voorbeelden van geven?
Ja. Het loopt uit een van een meer een vesper, waarin je als je daar binnenkomt, dan ben je vooral aan het luisteren. Mm-hmm. En wordt het gebed gedaan door de mensen die voorgaan. Dat zijn dan meestal meerdere mensen. Tot op donderdagavond in de evangelische gemeente Morgenstond is het veel meer een bidstond. Dan ga je met elkaar in groepjes bidden. Okay. Dus wanneer je gaat, kan je een heel verschillende avond meemaken.
Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat we allemaal een kaartje kregen met een plaatje erop van Jezus die koffie drinkt. En dat we daar eventjes een reactie op
precies.
Mochten geven.
Ja, precies. Dat was dan op een woensdagavond. Ik doe ook altijd mee aan die woensdagavond. En dan probeer je toch altijd een interactief moment erin te doen. Dat mensen niet alleen maar luisteren, maar ook zelf iets met gebedsintenties doen. En zaterdagavond, dus dan ook wel bijzonder, is een Engelstalige bijeenkomst. Okay.
Als mensen dit willen volgen, zeg maar, moet je dan voor kerkelijke huizen zijn? Mag je zomaar erheen? En waar kan je wat vinden?
Iedereen kan natuurlijk meedoen. Iedereen is welkom. En het is ook gewoon leuk om eens zeker als je ook bij een kerk hoort, om eens even over die kerkgrenzen heen te gaan en eens met een andere manier van vieren met andere mensen.
Of als je niet in een kerk geweest bent om gewoon eens nooit te proeven.
En je proeft iets van diversiteit en de kleur, het kleurrijke van de kerk zijn in Delft eigenlijk. Verschillende smaken en kleuren worden bij elkaar gebracht.
Mm-hmm. En als je er is de hele week door is of wat, waar kun je nou zoiets vinden? Waar moeten mensen naartoe?
Ja, je kan dat vinden op de site van de Raad van Kerken.
Ja.
Raadvankerkendelft.nl. Daar staat als het goed is het schema en daar zal het ook weer opnieuw opgezet worden.
Ja, staat daar.
Ja. En op de zondag 20 januari, dan start het met een ochtendviering. Door de week is het steeds om 19:30 s'avonds tot 20:30. Duurt niet langer dan een half uur. Nee. Met koffie drinken erbij, met ontmoeting. En de laatste zondag is een vesper in de Maria van Jessenkerk. Die wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. We proberen zoveel mogelijk van die deelnemende kerken bij elkaar te krijgen. En dat begint om 6:30.
Okay. Dus daar moet je weer eventjes eerder voor zijn.
Ja.
We raken een beetje aan het eind van het programma erbij.
Yes.
We zijn de laatste minuut gaan we alweer in. Heb je nog een kleine gedachte?
Nou ja, ik denk dat we eindigen met week van gebed, met gebed. Dat we inderdaad daarin alle onderwerpen waar we het over gehad hebben afhankelijk zijn van God. Dat we het ook mogen teruggeven aan God van... Wilt u daarin ook meekomen? Ja, dat gewoon iets heel wezenlijks is voor het kerk zijn.
Ja. Met elkaar, pratend.
Ja.
Samen. En samen wensen wij u dan ook weer vrede en alle goeds.